Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. De te zingen psalmen, psalm 78, vers 29 en 30. Psalm 78, vers 31 en 32. Psalm 106, vers 4. Psalm 80, vers 11. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 4. De te zingen psalmen, psalm 78, vers 29 en 30. Psalm 78, vers 31 en 32. Psalm 106, vers 4. Psalm 80, vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 78. En daarvan de versen 29 en 30. Dat zijn versen die betrekking hebben op Efraïm, waar we ook vanmorgen van hopen te spreken. Efraïm, dat zich heeft weggezondigd uit Gods dienst en gunst. Daar spreken deze woorden, want zij weken af door trouweloze handel. En volgt het dus der vaderen snode wandel. Zij keren zich bedriegelijke bogen, waardoor somwijl de schutter wordt bedrogen. Des Heeren torenijver werd getergd door beeldendienst en hoogten op het gebergte en dertigste. Dit hoorde God en heeft op het veld ontstoken, dit boos bestaan op Israël verbroken. Dat volk versmand met beelden en altaren, die liet hij tent en tabernakel varen, die hij zich ter woning had gesticht en tot zijn eer in Silo opgericht. Psalm 78, 29 en 30. Gemeente, dat wat we nu samen hebben gezongen wordt nu ook gelezen. En wel in 1 Samuel 4, schriftlezing in dit morgenuur, vindt u het Oude Testament in het eerste boek van Samuel en daarvan het 4e hoofdstuk, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegenen de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. Amen. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit den Filistijnen tegemoet ten strijde. En legerden zich bij Ebenezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En al zich de strijden uitspreiden, zo werd Israël voor der Filistijnen aangezicht geslagen. Want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heeren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onzer vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der heerscharen, die tussen de Serubs woont en de 2 zonen van Eli, Hofni en Pinias, waren daar met de ark des verbonds Gods. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heren in het leger kwam. Zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zeiden: wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij uw lieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen en zij vloden uniegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinias, stierven. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwamen te Silo dezelfde dag. En zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs, uitziende, want zijn hart was zitterende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli: ik ben diegene die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide: wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide: Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinias, gestorven en de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinias, was bevrucht. Zij zou baren als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man. Zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden: vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongskens Ichabod, zeggende: de eer is weggenomen uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar vaders mans wil. En zij zeide: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen.
Heer, in een gemeenschappelijk gebed. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Heere, uw woord is gelezen. En heeft het nu ook al enige indruk achtergelaten bij ons die hier door uw goedheid en trouw weer zijn samengebracht in deze eredienst om door u geleerd en bekeerd te worden. Het woord, Heere, dat heeft al geklonken. En wat hebben we al veel kunnen horen en leren. Leren waar uw volk zo bang voor is. Te vroeg gejuicht. Daar in het leger van Israël. Gejuicht, maar te vroeg. Gedacht, maar het is niet waar geweest. Heere, daar is uw kerk toch ook. Daar is uw kerk toch ook bang voor. Dat ze te vroeg bekeerd zijn. En te vroeg gejuicht hebben. Wel eens wat gezien, maar de zaak zelf niet. Nog niet opgelost. Heere, wanneer is het waar? Ach, dat volk mag wel eens juichen. Als de muren van Jericho vallen. Maar daar hebben ze van u wel wat voor gekregen. Dat hebben ze gedaan op uw bevel. Maar wat kan een mens ook uit zichzelf juichen? Zichzelf verblijden en zichzelf wijs maken. Van God niet geleerd, maar zichzelf aangeleerd. Heren, daar moeten we allemaal bang voor zijn. En het hebben we al gehoord vanmorgen. Ach, en nog zoveel meer. Misschien ook wel andere zaken. Die heel dicht bij ons komen. Een vrouw in verwachting. En ze sterft. Andere zaken. Een oude man die de nek breekt. Zoveel zaken, Heren. Ons voorgesteld. En onze beden vanmorgen. Zou het getal eens dan willen gebruiken. Om ons daar te brengen. Waar we moeten komen. Op die plaats van de verootmoediging. Op die plaats waarvan de dichter heeft gezegd dat dat nou zijn beste plaats is. En dat hij dat altijd wel zou willen innemen, die plek altijd willen bezetten. Zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Eigen lust en zin te vrezen. Eigen lust en zin te vrezen. Daar wordt die kerk bang voor zichzelf. Heere, u heeft het nog willen geven. Deze morgen hier samen te zijn gebracht. Het woord is gelezen. En zou u het willen toepassen. Daar brengen waar het moet komen. Een werk Gods verrichten in ons aller hart en leven. Wij die hier nog zijn. Niet gestorven. Op hoge leeftijd. Niet in het kraambed gebleven. Wij die hier nog mogen zijn, de ene de kracht van zijn leven, de ander aan het einde van de reis, een derde vol verwachting aan het begin, maar allen stervelingen, allen op weg een reis naar dood, graf en eeuwigheid, en allen hetzelfde nodig. Heere, dat we het van u gaan verliezen. Wij die altijd overwinnaars willen zijn, ook in de godsdienst zelf de wapens ter hand nemen. Zelf beslissingen forceren die het nu van u mogen verliezen, maar die nu rechtvaardig verloren gaan, die worden gered. Die het van u gaan verliezen, die gaan straks als overwinnaars naar huis, meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Heren, de tijd kort op, alles wijst erop dat u een volleinding gaat maken. Met volk en vaderland en ook met deze wereld. Maar nog is het tijd en we mogen hier nog samen zijn. En wel heel bijzonder deze plaats. Waar u het nog behaagt. Tot mensen zielen te spreken. Over dat ene noodzakelijke. Heren, mag het ook vanmorgen nog gebeuren. En wilt u daar zelf in meekomen. Anders blijven het alleen woorden. die misschien met ons verstand nog wel worden begrepen en met ons godsdienstig gemoed wellicht nog worden omarmd, omhelst en bijgevangen. Maar Heere, dan gaan we met woorden vechten. Met woorden kunnen we u niet ontmoeten. Het moeten zaken worden. Geef het nog, Heere, zo het met uw raad kan bestaan. Ook hier in onze gemeente. Wilt u deze gemeente ook gedenken in dat ene nodige, boven alles. We zien de jeugd en de ouderen. En we zien, Heer, als het goed is, elkaar ook in eeuwigheid lichten. En dan wordt het alles anders. Dan is er, als u het geeft, nog maar ene gunning. Om de ziel gerechtvaardigd te mogen hebben. Door het bloed van Christus gereinigd, door uw geest geheiligd. Om eeuwig in de verheerlijking bij u te mogen wezen. Heer, dat ook de inspanning mag zijn door uw genade. Die een mens zich had getroost. Dat ene werk dat gedaan moet worden, het is uw werk. Maar als u komt, dan neemt u werk mee en u zet ze in dat werk. Om te zuchten, om te bidden, om te spreken. En op uw tijd zetten ze ook uit dat werk. Dan gaan ze werkeloos verloren. Dan doet u dat grote werk in het verzoenen van een ziel met een drieënig God en terugbrengen in de gemeenschap met u. Heere, wilt u daartoe het woord nog gebruiken? Ook onder ons, mag het in die zin dan nog ook voortgang vinden. Wat er ook hier nog diamanten, groot en klein, mogen komen. Die eenmaal zullen schitteren aan de middelaarskroon van Christus. Wilt u zo uw kerk over de ronde aarde gedenken, heren? Want overal staan er ook deze morgen knechten voor die grote zaak om uw mond te zijn. Het niet te kunnen en toch te moeten. Omdat u daarin zou willen overkomen, want dan is het gemakkelijk. En anders is het niet te doen. Wilt u zo nog werken onder de heidenwereld, onder Israël en ook onder ons volk? Heren, wat moeten we zeggen? Efraïm, verstoten, we hebben het gezongen, we hebben het gehoord, gelezen. En ons land maakt zich rijp om geen andere weg te gaan. En wij kunnen niet zien hoe ver het is. Maar het is al zover. En we zien volk en vaderland wegzinken. In een poel van onrecht en zonde. En we zien een kerk die nauwelijks bij macht is. Om nog een zuiver geluid voort te brengen. Waar is de bediening? Waar zijn ze die nog kunnen zeggen dat ze voor een hoog en heerlijk God zijn gevallen? Die zichzelf niet meer konden helpen. Niet op de been gehouden wat wij allemaal krachtens onze godsdienstige aard nog doen. Met een tekst en met een uitredding. Met een opluchting en een uitzicht. Maar die gevallen zijn en ze moesten voor eeuwig wegvallen. En daar die goddelijke hand in Christus. Voor dat volk is het gaan meevallen. Het recht toegevallen. Maar geschonken. Een borg. Achter het recht Gods vandaan. Heren, wilt u dat nog werken in deze donkere tijd? En ons ook daar nog mee verblijden waar alleen de blijdschap ook in het te vinden is. In het herstel in uw gunst en gemeenschap. En wil uw arme volk in deze donkere tijd nog eens wat licht geven. Opdat ze nog eens mogen voortgaan volvaardig. Want, heren, dat leert u ook uw kerk. Dat het in de droefheid niet te vinden is. Maar dat blijdschap het vermaak moet zijn van uw kerk. En dat zal het ook zijn, eenmaal en ten volle. Wilt u zo ons land gedenken, allen die in hoogheid zijn gezeten, dit volk, de kerk, ook deze gemeente. Wij die hier nog mogen zijn, anderen die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte, bedenken aan mevrouw Dekker en Nadie Jansen. Beide in omstandigheden waarvan wij vragen of u ze nog zou willen verbeteren. Of u in die omstandigheden nog een weg zou willen banen. Ja, wat voor een weg naar genezing, herstel, thuiskomst, al die zaken, ja. Maar toch bovenal om de rust te mogen vinden in dat volbrachte werk van Christus. Heer, want een mens verstaat zijn weg niet, totdat u er licht over gaat geven. Waartoe zijn deze dingen? Heer, dan mag toch het gebed zijn om van zichzelf verlost in u gevonden te worden. Maar dat geldt voor ons allen, ook die thuis met ons meeluisteren. Ook wij die hier in de kerk nog mogen zijn en zitten, staan en gaan. Heer, wilt u geven die wegen die nu gekend moeten worden, opdat een weg in Christus ontsloten zal worden. En die verse en levende weg ook betreden mag worden. Dat wij toch niet zullen blijven staan bij al dat zichtelijke werk. Want ach, dat is onze godsdienst menigmaal. Dat we wel eens wat mogen zien. En dat geeft ons dan weer zoveel moed om maar door te gaan. Maar Heer, uit het zichtelijke in het richterlijke gezet te worden, wilt u dat nog werken? In welke wegen u ons ook wenst te brengen, dat dat de uitkomst mag zijn, opdat wij eenmaal zonder verschrikken voor u zullen verschrikken. Heere, de tijd waarin wij leven is donker. Wilt u daar licht over geven? Hoe donker dat is. Opdat we werkelijk ook in die gestalte zullen komen van uw volk, als dat volk op de plaats is. Dan gaan ze roepen. En dan kunnen ze u niet aan uw plaats laten. Dan gaan ze de hemel nodig krijgen. En moeten van de hemel geholpen worden. En geef dat er hier ook zo mogen zijn. En voor het volk. En voor zichzelf. Die bediening. Van die zucht en van dat roepen. Het buiten u niet meer te kunnen. Om alleen maar in uw wegen te worden gebracht. En op u te mogen zink. Gedenk ons in spreken en luisteren hier en thuis. Ook alles wat er in deze gemeente mag gebeuren. Werk om de jeugd en de ouderen ook deze week. Ook alles wat er dient te geschieden om te voorzien in de vacatures die zullen komen naar de mens gesproken. Heren, om daarin ook een weg van u te ontvangen. Niet bij onszelf te raden te gaan, want dat is altijd de dood in de pot. Maar ook daarin van u bediend te mogen wachten. Want dat is toch het verlangen van uw kerk om nog mannen te ontvangen uit uw rechterhand. In uw gunst. Daar is uw kerk toch bang voor. Eigen werk zelf gekozen uit de linkerhand te ontvangen. Heere, geef nog rechte wegen. En verheerlijk ook daar in uzelf. Wat ook onder ons dat werk nog voortgang mag vinden. Naar de wil en mening des Geestes. Gedenk ons allen samen ook in de verborgen kruisen die wij hebben te dragen. In de noden die daar zijn. In dat zichzelf niet begrijpen en niet kunnen verklaren. U weet ervan. Gedenk ons. Om diens wil die gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen. Wij zouden gemeente met Gods hulp willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is 1 Samuel 4. Wat u daar vindt in het 21ste vers. Waar van de vrouw van Pinehas wordt gesproken. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël. 1 Samuel 4 vers 21a. Waar de vrouw van Pinehas, de dan overleden priester van Silo, spreekt op haar kraambed en haar sterfbed. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël. Twee gedachten. Ten eerste, verlies geleden. Ten tweede, verlies betreurd. Verlies geleden. Wat is het verlies? We hebben ervan gehoord, 1 Samuel 4. We hopen daar nog nader bij stil te staan. Verlies geleden, maar als tweede ook verlies betreurd. De droefheid, de smart. Zullen wij nog samen zingen van Psalm 78 en nu de versen 31 en 32. Psalm 78, dit gedeelte, het is u gezegd. Dat ziet op 1 Samuel 4. En zo zingen wij ook die versen 31 en 32. Het onderpand van het heerlijke alvermogen. Zijn heilig ark gaf hij voor Israëls ogen de Filistijn in ongewijde handen. Zijn volk ten zwaard of in de slaafse banden. Gods majesteit getergd zag van omhoog zijn erfenis aan met een verbolgen oog. Het vuur verslond de strijdbare jongelingen. Der maagden lof vergat men op te zingen. Hun priesterschap, hoe hoog door God verheven, werd laag verneerd aan het zwaard ter prooi gegeven. De arme weeuw bezweek van zielsverdriet of zat door schrik verstomd en weende niet. 31 en 32 van Psalm 78.
Thank you.
Het einde van de Richterentijd, u weet het, is een donkere tijd. De laatste richters van Israël zijn Eli en Samuel. En deze tijd wordt donker genoemd. Ten eerste, omdat een ieder maar doet wat goed is in eigen oog. Het tweede heeft daar alles mee te maken. Men loopt de afgoden achterna. Vreemde goden worden aanbeden. Gesneden beelden aanbeden. Op de hoogte wordt geofferd en God wordt vergeten. De kerk is ook niet op haar plaats. We weten van de droeve toestand in Silo, dat ligt in Efraïm. Daar is de ark ondergebracht. Daar zijn de zonen van Eli, Hofni en Pinahas, die stelen en hoereren. En Eli zegt maar heel weinig. Het volk gaat de spijsoffers minachten. En van Gods ware knechten wordt nog maar weinig gehoord. Het woord Gods is schaars. Weinig bediening. Donkere tijd. En over dit alles zal het oordeel komen. Dat kan niet uitblijven. Elke zonde moet geboet worden. Of door de mens zelf, of door die ander, Christus. Het oordeel komt, en het wordt ook aangekondigd door een profeet die op een zekere dag bij Eli komt en eerlijk zegt wat er zal gebeuren. Bijzonder ook wat betreft het huis van Eli. De arm wordt afgehouden, staat er in Gods woord. Dat betekent de arm van het huis van Eli. De kinderen zullen sterven. En het priesterschap, het hoge priesterschap ook, zal worden weggenomen. Eli is hoge priester. Er zal er nog een enkeling komen. Abiathar is de laatste. Dan gaat het hoge priesterschap over in de lijn van Eleazar. De arm wordt afgehouden. Dat is de straf. Kinderen zullen sterven. Priesterschap weggenomen. En Silo zal niet meer het godsdienstig centrum zijn. En nog veel meer zal dat oordeel inhouden. Eli heeft het gehoord en hij buigt het hoofd, hij is er mee eens. En dat is altijd groot als een mens met het oordeel verenigd mag worden. Eli stemt het toe naar recht verdiend. En hij zal gedacht hebben, Heren, als u naar recht zou hebben doorgetrokken, dan zou ik hier niet meer zitten. Dan was ik in de hel geworden. Oordeel over de ongerechtigheden van het huis van Eli en van het volk van Efraïm is aangezegd en het wordt nog een keer herhaald. En dat weet u, we hebben er samen over nagedacht. Midden in de nacht komt er een stem tot Samuel. Die jongen die van God is afgebeden door Hanna. En die zij naar haar belofte heeft gebracht in Silo om daar de Heere te dienen. De jonge Samuel in de nacht viermaal geroepen. En dan gehoord van God zelf. Dat het oordeel vast besloten is. Het zal komen. En al wat God de lippen uitgaat, blijft vast en onverbroken. Het oordeel aangezegd tweemaal, wordt nu ook voltrokken. En dat is de inhoud van het vierde hoofdstuk. Voltrekking van dat oordeel, dat is aangezegd. Wat gebeurt er? De Filistijnen, u weet het, als straf voor de afwijkingen van Efraïm, vallen regelmatig binnen, plunderen en roven het land en doden mannen en vrouwen en nog veel meer.
Nu is het weer zover. Filistijnen zijn binnengevallen. Het is vele jaren later nadat het oordeel is afgekondigd. En ach, weet u hoe dat gaat als wij wat horen en het komt er maar niet van. Dat we denken, ach, misschien valt het wel mee. Nee, nooit zal het spreken van God ijdel zijn en hij zal het doen. Oh, het kan wel eens lang duren. Gods molens malen wel eens langzaam, maar zeker. En nu breekt de dag aan van het oordeel. De Filistijnen zijn binnengetrokken. En ook Israël maakt zich op om de Filistijnen te beoorlogen. Zij stellen zich op in slagorde. Een bepaalde opstelling om van daaruit elkaar te bevechten. Bij Afek en Eben Haezer. En daar vindt die strijd plaats. En Israël verliest de strijd. 4000 mannen vallen op het slagveld. En dan gaan de mensen zich afvragen, wat is dat dan? En nu komen ze niet op de plaats waar ze moesten komen. Eigen schuld. Nee, altijd maar zoeken naar iets anders. Wat zal daar nou de oorzaak van zijn? Oh ja, ja, de ark van God. Die hebben wij niet meegenomen. Die staat er nog in Silo. Kom, laat ons de ark halen. Dan zal het ons gelukken. Dan zullen wij de overwinning behalen. En de ark wordt gehaald in Silo. Met de priesten die daar dienst doen, Hofni en Pinehas. De ark wordt gebracht in het legerkamp van de Israëlieten. En een groot gejuich gaat dan op. Want met de ark erbij, o zo denkt Israël, zal zeker voor ons de overwinning zijn. En het gejuich is zo groot dat de Filistijnen het ook horen. En als ze zich afvragen wat mag dat betekenen en ze nemen polshoogte, dan blijkt dat de ark is gekomen. En nou weten die Filistijnen wel zoveel van de God van Israël dat ze ook bang worden. Want ze hebben toch wel wat gehoord van die God van Israël. Namelijk dat hij die eenmaal Egypte heeft verslagen daar bij de Schelfzee al die Egyptenaren verdronken. O, die God van Israël is zeer te vrezen. En wat zeggen dan de Filistijnen tegen elkaar? Dat wordt ontzettend moeilijk. Maar het resulteert precies in het omgekeerde van wat Israël wilde. Want juist vanuit de angst voor de God van Israël, zo zouden wij dat zeggen, gaat het leger van de Filistijnen nu met de moed der wanhoop de strijd aan. En Israël verliest opnieuw. 30.000 mannen. 30.000 mannen. Jong en oud. 30.000 mannen vallen op het slagveld. Ontzettende nederlaag. Hofni en Pinehas worden ook gedood. De ark wordt door de Filistijnen meegenomen. Dat is zo'n groot verlies. En wat dat betekent als mensen sterven en God ontmoeten. Weet u dat? Wat het betekent voor de achterblijvende. Een man, een kind te moeten missen. Groot verlies. En er is een boodschapper uit de stam van Benjamin die dit nu bekend gaat maken. In Silo, want juist daar in Silo zijn mensen zo vol spanning. Hoe de strijd zal zijn afgelopen. En daarheen spoedt deze boodschapper zich. En hij maakt het eerst in de stad Silo bekend dat Israël heeft verloren, dat de priesters zijn gedood en dat de ark is meegenomen. En het volk breekt uit in groot geschreeuw van droefheid en verslagenheid. En dat geschreeuw van de inwoners van Silo bereikt tot de oren van de oude Eli, 98 jaar. En hij zit daar op een stoel langs de kant van de weg, dicht bij de poort van Silo. En als hij het geschreeuw hoort, dan laat hij vragen, wat betekent dat? De boodschapper komt ook bij hem en hij zegt het tot de oude Eli, wat er gebeurd is. De grote verliezen die geleden zijn. Zijn kinderen die gedood zijn. En de ark die is meegenomen. En dan, zo opmerkelijk geliefde, dan valt de oude Eli van zijn stoel. Hij is oud, blind en ook zwaarlijvig. Hij valt en hij breekt in die val zijn nek en sterft. Ook dan nog. Ook de hoge priester gestorven. Volk, dan is de kerk vrij, hè? Die hoge priester gestorven. Eli, de schaduw, die hem die komen gaat. Eli sterft. En dan, onze tweede gedachte, geliefde. Het verlies betreurt. Niet alleen. Waardoor de overgeblevenen op het slagveld. Al die gezinnen thuis. Die man of kind hebben moeten missen. Niet alleen de inwoners van Silo. Niet alleen Eli. Die gestorven is. Maar heel bijzonder. Lezen wij ook van de vrouw. Van Pinaas. Verlies geleden. Mannen, duizenden, tienduizenden. Priesters gedood. De ark weggenomen. Maar dit verlies ook betreurd. Ja, heel bijzonder. Door die vrouw van Pinehas. We weten het. Eli de hoge priester, twee zonen. Twee priesters. Hofni en Pinehas. En de vrouw van Pinehas was in verwachting. En wat gebeurt er? Als zij hoort. Dat haar man is overleden. Ook haar schoonvader is gestorven. En de ark is weggenomen. Dan overvallen de weeën haar. Einde van de zwangerschap. Zij moet baren. Er is een psalm, geliefde, die daarvan spreekt hoe zelfs de hinde in barensnood komen als de stem van God wordt gehoord. En ze heeft de stem des Heeren gehoord. In dit verlies, in dit sterven, in dat wegnemen van de ark. En de weeën overvallen haar. Zij moet baren en het kind ter wereld brengen. En dat gebeurt altijd met smart. Gemeente, want als de weeën haar overvallen, nu zij die onheilstijding heeft vernomen, dan gaat dat met veel pijn gepaard. Altijd. Maar het woord dat God gesproken heeft in het paradijs. Met smart, Eva, zult gij kinderen ter wereld brengen. Altijd met smart ook. Een gevolg van de zondeval. Alles met smart. Ook het voortbrengen van kinderen. Wat verder, misschien dat de jongeren die uitdrukking niet zo goed kennen, wat verder, ook voor de vrouw zelf, zo ontzettend gevaarlijk. Vroeger werd gezegd, een kraamvrouw staat met één been in het graf. En de vrouw van Pinehas, niet één been, maar twee. Want zij gaat sterven. En geliefde, het is niet vanzelfsprekend dat moeder en kind bewaard worden. Er zijn er hier die dat weten. Moeder ook. En kind. Dat is altijd een wonder. Dat is een wonder. Maar deze vrouw moet sterven. In het kraambed. Ontzettend. Met smart een kind ter wereld te brengen. Met smart Maar haar grootste smart is nu niet de pijn van het uitdrijven van dit kinderlichaam. Maar haar grootste pijn en smart, haar man, nee. Schoonvader, de hoge priester. Niet zonder smart aangehoord. Maar niet de grootste smart. Maar dat de ark is weggenomen. De ark is weggenomen. Weggevoerd uit Israël. Dat is haar grootste smart. En dat blijkt ook. Zij die daar ligt in grote barensnood, brengt het kind ter wereld. En de vrouwen daaromheen willen deze vrouw, deze stervende vrouw, nog wat moed geven. En ze zeggen: u heeft een zoon gebaard. Wat dat betekent, ach, dan is het toch blijdschap bij de moeder. En ach, het betekent ook de ergste is nu voorbij. En het leven gaat door en nog zoveel meer. Ja, ja, maar het wordt toch voor deze vrouw van binnen haar sterven. En is dat dan haar grootste nood? We hebben het gehoord, niet het verlies van het volk, van die twee priesters, zelfs niet van haar schoonvader. Is haar grootste verdriet dan dat zij moet sterven? Want ook voor haar betekent sterven God ontmoet. En dat zal toch vreselijk zijn, geliefde, als wij geen borg hebben voor onze ziel, geen God voor leven en sterven. God ontmoeten. God ontmoeten sterven. Die vrouw moet sterven. De dood klimt al binnen door de vensters van haar levenshuis. Ze weet het. Het leven gaat wijken sterven. Haar grootste nood, nee. Nee, dat de ark is weggevoerd. Gevankelijk. Als een man gevangen genomen, zo is de ark door de Filistijnen meegenomen in de gevangenschap. Daar in het land der Filistijnen gebracht, buiten de grenzen van Israël. Dat land waaraan God zich verbonden heeft. Hier zal ik wonen. Hier zal ik tronen. De ark, de eer is weggehaald. Dat is haar grootste smart. En daarom, als het kind geboren is, dan is er geen blijdschap. Johannes mag het optekenen. Ach, een vrouw als een kind ter wereld moet brengen, is een droefheid. Maar als kind geboren is, dan is het voorbij. Dan blijft de blijdschap over. Nee, bij deze vrouw niet. En ze gaat het kind een naam geven. Deze jongen. I. Kaboot. I betekent niet kaboot, heerlijkheid. Letterlijk vertaald niet heerlijkheid. En wat betekent dat? De heerlijkheid, dat is de ark. Ik moet er straks nog iets van zeggen. De ark, dat is de heerlijkheid. Die is niet. Die is niet meer hier in Silo. Die is niet meer in Israël. Die is weggevankelijk, weggevoerd. En dat is een grote smart. De heerlijkheid, de eer, de luister is ons ontnomen. God is geweken. En die droefheid legt ze neer in het benoemen van haar jongen, Ikabod. De eer is weg. Zo noemt ze haar kind. Ach, wij zeggen kinderen, dat zijn samen, al die kinderen samen zijn de toekomst van menselijk geslacht. De jeugd heeft de toekomst. Ach, dat kan deze vrouw van Pinhas zo niet beleven. Er is geen toekomst. Dat ziet ze niet meer. Het is zo donker. De eer is weg. En in zo'n tijd zal haar kind moeten leven. En dat drukt ze uit in deze naam. Die kaboot. Zo sterft deze vrouw. Het is niet te zeggen wat het is. Sterven, gemeente. In het kraambed. Kraambed, sterfbed. Daar is één volk dat is gelukkig. Dat is veel vreemd, maar die kennen ook een kraambed en dat wordt ook een sterfbed. Dat is dat plekje waar ze van nieuws geboren zijn. waar het op de dood aanbrengt, waar in een weg van wegen het nieuwe leven is geboren. Kraambed met sterrenbed en sterrenbed met kraambed. Deze vrouw, ik moet haar laten liggen. Ik weet het niet. Het is ook niet van belang of ik het weet. God weet het. En als we sterven, komen we allemaal op de plaats waar we horen. Allemaal. Ook deze vrouw. En toch is het niet heel bijzonder dat dit nu de droefheid is. Nou weet ik wel. Een godsdienstig mens kan ook alles nadoen. En als onze kerk er niet meer zou zijn, dan zou de godsdienst ook wel treuren. Want de godsdienst doet het met gebouwen. Met uiterlijkheden. En dan kunnen ze ook heel bedroefd zijn als de uiterlijkheden worden weggenomen. Dus wat dat betreft waag ik me eigenlijk liever niet aan een uitspraak. Maar aan de andere kant, ja. Maar de Heere weet het hoor. En houdt het daar maar op. Toch is het niet heel bijzonder. Om daar te liggen in je uiterste. Sterven op de overgang. En op de overgang van tijd en eeuwigheid. Van leven en sterven. Om dan dit als grootste droefheid nog te ervaren. De eer is weggenomen. En zo je kind te benoemen. Ikabod. Ja, dat is bijzonder. Het tekent haar droefheid. Verlies betreurt. Niet in eerste instantie. En niet boven alles het verlies van een man. Het wordt wel gezegd, daar heeft ze ook smart van. U zegt misschien zo even terzijde, ja laat ons daar eens een ogenblik bij stilstaan. Want u kunt misschien wel hopen dat deze vrouw ook een kind van God was. Maar ik geloof dat niet zo. Want dan kun je bij zo'n man toch niet blijven. Zo'n Pinehas, zo'n rover. Mag niet duizendmaal priester zijn. Ik kan me niet voorstellen dat je bij zo'n man kunt leven. Nee. Nee, dan heeft u misschien wel gelijk. Nee, u heeft helemaal niet gelijk. Helemaal niet. Waarom niet? Ja, zo'n goddeloze priester kun je niet meer uithouden. Of je moet zelf ook zo goddeloos zijn. Of je moet een kind van God zijn. Dan kun je het uithouden. Want dan heb je het wel eens een keer beleefd. Dat die man voor jou nog niet zo slecht is als je zelf bent. En dat je zelf de grootste rover en hoerier bent. Dan kun je zo'n man ook nog hebben. Bovendien zal zij ook haar man geëerd moeten hebben. Om zijn ambt. En ten derde, geliefde. Het is een band door God gelegd. We hebben zelf niet gelegd, hebben zelf ook niet de slaak, niet door te snijden. Deze vrouw treurt ook om deze man. Nog wat meer als ik het goed lees over haar schoonvader, want dat was een kind van God, dat wist ze ook wel. En het is altijd hard als God zijn huisraad binnenhaalt, want die achterblijven, die zeggen dan, oh, weer een minder. Dan wordt het zo stil. Dan wordt het zo eenzaam. En dan moet die kerk die achterblijft ook leren dat ook Gods volk niet de staf kan zijn waarop gesteund wordt. Want dan wordt het ook een rietstengel die de hand doorboort. Maar ze kunnen ze wel eens missen. Die zo kostelijk konden spreken wat God aan de ziel had gedaan. Maar ook dat hoort bij de oefeningen van de kerk die achterblijft. Om ook nog meer in de weg des Heren te gaan. Op hem alleen het te houden. Ook verlost te worden. Ja, ook van de kerk. Als die kerk gaat worden een steunpilaar in het leven. Nee, deze vrouw heeft smacht gevoeld. Boven alles. Omdat de ark is weggenomen. Wat is die ark dan, geliefde? Wat is het dan dat zij zo verdrietig is dat ze zelfs haar kind zo moet noemen? De eer is weg, Ikabod. Wat betekende dan die ark voor haar? Wat is die ark eigenlijk? En nu kan ik het heel kort zeggen vanmorgen. Misschien dat er nog eens gelegenheid komt om daar uitgebreid bij stil te staan, want dat is het zo warm. Wat is die ark dan? Oh, zegt u, maar dat weet ik wel. Dat is die kist. Misschien weten de kinderen ook de maten nog wel. 2,5 bij 1,5 bij 1,5 L. Van sittimhout en gemaakt met goud overtrokken. Ja. Het voorbeeld is getoond door God aan Mozes op de berg Horeb. En gemaakt door Bezaliel. Ja. Verzoendeksel daarboven. Twee engelen naar elkaar toegebogen. Ja, en daarin de wet des Heren, daarvoor de kruik met mama, de bloeiende staf van Aaron, ja, dat is de ark. En daarboven troont en woont de eeuwige God, dat is de ark. Wat is de ark nou? Nou ja, die kist, dat betekent ark letterlijk. Kist, ark des verbonds, God woont bij zijn volk, ja, maar hoe dan? Als een verzoend God. En dat moet u weten. Niet maar wonen in een troon. Zeker. Die ark is ook een troon. Daar troont God. Regeert hij zijn volk. Maar het is ook altaar. Altaar en troon tegelijk. Zal ik het eens zeggen? Die ark, dat is Christus. Christus. Ja. Dan verstaat u. Welk verlies hier betreurd wordt, dan kunt u enige mate invoelen wat het geweest is. Wat de klacht is geweest, zelfs van de meest verafstaande. Ark is Christus. Hout en goud, de twee naturen, God en mens. De wet in de ark, dat is de wet die gij de sterveling zet. Draag ik in het binnenst ingewand. De wet om die te doen. Volmaakt God lief te hebben. Maar ook om de vloek van de wet te dragen. Dat is Christus, de arke Gods. En daarvoor. De kruik. Manna. Hij, Christus. Is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het ware voedsel voor Gods kerk. En die bloeiende staf, hij is de enige hoge priester, wiens offer God heeft bevredigd. Geen andere priester, geen ander offer. Het zijn alleen heeft vrucht gedragen. Kinderen Gods, voor de eeuwigheid geschapen om eeuwig God te dienen. De ark, dat is Christus. Het bloed voor en op de ark. Op de ark. Het bloed, dat is zijn leven. Gegeven om zijn vader te bevredigen. Om die toorn van God over de zonde te blussen. Door de straf zelf te doorlijden. Bloed voor de ark. Ook het middel om zijn volk te wassen van al hun vuile zonden die Gods hoogheid schonden. Zie daar de ark. En daarboven de engelen. Christus daaronder. Naar het woord van Psalm 8 een tijd. Lang onder de engelen gesteld. Dat ziet, zegt Hebreeën 9. Op zijn lijden en sterven. Engelen voorts ook. Die God dien. Engelen die Christus vertroosten. Engelen die Gods kinderen bewaren op al hun wegen. Engelen die staren op het grote wonder van de verzoening. Door voldoening. En eeuwig zullen staren op dat grote wonder. Hoe God zijn volk met zichzelf verzoent. In het bloed van Christus. En als starende zullen ze nooit de bodem van dat wonder kunnen zien. Eeuwig staart de kerk. Eeuwig staart die engelenmacht op dat wonder. Dat wonder van verzoening. Door voldoening. Waar is de ark? Dat is de genadige bediening in Christus. Dat is de gunst die God zijn volk bewijst. En des doods schuldig volk dat met God verzoend is. De ark is Christus. De afwassing der zonden. Brood is levens. hun eeuwig deel en goed. En dat te moeten missen. Dat ze dood. Dat te ontvangen, dat is het leven. Nu staan we iets, verstaan we iets van die ark die wordt weggenomen. Nou zegt u, ja, maar de ark, met alle respect en eerbied natuurlijk, maar het is dan toch maar, nee, nou maar, een teken. Want God is niet gebonden aan die ark. Het is een uitbeelding. Het is bijna een sacrament en een verzekering van de liefde Gods in Christus voor een desdoodschuldig volk. Ja. Het is een teken. En er is een tijd geweest dat er geen ark was. En er is dan ook weer een tijd gekomen dat de ark er niet meer was. En toch is God in Christus genadig zijn volk. Van eeuwigheid verkoren, u heeft gelijk. Maar daarmee is dat teken niet onbelangrijk. En bovendien heeft deze vrouw toch ook wel gevoeld. Er wordt hier maar niet een teken weggehaald. Maar in dit wegnemende ark is de ongunst van God over ons gekomen. Het is maar niet om het even of de kerk hier gesloten wordt. Dan kunt u zeggen, ja, maar dan kan ik thuis ook nog wel de oudvader lezen. Dat is waar. Dan kunnen ook bekeerd worden. Dat is ook waar. Maar het zal wat wezen als de kerkdeuren dicht zijn. Dat God zijn bediening wegneemt. Dat is wat hier gebeurt. Deze vrouw, Ikaboot, heeft haar kind genoemd. Ze heeft iets gezien. Ze kon niet alles zien. Ze heeft gezegd, de eer is weggenomen uit Israël. In het land der Filistijnen is de ark gekomen, dat is waar. Maar hij is daar niet gebleven, want die psalm 78 doorleest. Die ziet iets wonderlijks, hè. Die ziet iets wonderlijks. God zegt het in psalm 78, dat volk van Ephraim, gerookt op de hoogte, gesneden beelden aanbeden, mij vergeten. En daarom is mijn toren over dat volk gekomen en ik neem mijn ark weg. En ik ga mijn bediening uit Silo, dat zal geen heiligdom meer zijn. Maar lees in Psalm 78 ook hoe God als het ware dan weer ontwaakt. En zegt, oh, nu gedenk ik mijn verbond. En hij keert terug binnen de landpalen van Israël. Jazeker, hij komt terug die ark. Maar niet meer in Silo. Niet meer in Silo. De Filistijnen worden verslagen onder Samuel. De ark komt terug in Kiriat Jearim. Maar niet meer in Silo. Dan is het voor Silo toch voorbij. Hier geen heiligdom meer. En wat die vrouw beseft heeft, dat weet ik niet. Maar iets daarvan heeft ze gevoeld en betreurd. De eer, de heerlijkheid, de bediening is weggenomen. En dat hij terugkwam, dat kon zij niet zien. Hij is teruggekomen. Maar niet meer in Silo. Dat is de ernst. Dat is de ontzaglijke ernst. Dat God de bediening kan wegnemen. En dan komt hij niet meer terug. En dan roept de kerk uit, Ikaboot, de eer is weggenomen. Ik geloof, geliefde, dat ieder kind van God dat leert. Ikaboot. Als ze teruggebracht worden in het paradijs. Wat was het paradijs, geliefde? Kaboot betekent heerlijkheid. En dat is iets wat eigenlijk niet uitgelegd kan worden. Daar is een eeuwigheid voor nodig om te beleven wie God is. Heerlijkheid. Alles wat u maar kunt bedenken, dat zal nog te kort zijn om het uit te drukken. Want dat is heerlijkheid. De volheid van God. Zijn liefde. Zijn barmhartigheid. Zijn genade. Zijn rechtvaardigheid. Alles. In die heerlijkheid Gods besloten. Dat heeft de kerk gekend in het paradijs. Kaboot. Heerlijkheid. Daar leefde Adam, daar leefde Eva. Dat was hun lust. Hun eten, hun drinken. Hun blijdschap. God. Een drie-enige God. Die vertrouwelijk wandelt en handelt met zijn kinderen. In dat heerlijk paradijs. Geen wanklank, geen zonde, geen scheiding. De mens volmaakt in God. Wat is de val? Dat God door de zonde gaat wijken. De heerlijkheid gaat weg. En dan moet Adam het uitroepen na die val. Ikaboot, de eer is weggenomen. Nee, door mij is de heerlijkheid Gods van mij geweken. En dan leert Gods kind allen die in die ontdekking komen. Het met Paulus als waarheid. En derven, dat is missende heerlijkheid God. en dervende heerlijkheid God, die moeten we nou eeuwig missen. De heerlijkheid God, zijn gemeenschap, zijn liefdeshandelingen, zijn toeknikjes, zijn ondersteuningen, zijn uitlatingen van liefde en trouw, te moeten missen en de rampzaligheid, de eeuwige rampzaligheid over te houden. Ikabod, de Heer is weg, God is geweken, zijn liefde van ons gegaan. En dan blijft zijn toren en zijn ongunst en gramschap over. Dat heeft Adam beleefd toen hij viel in de zonde. Oh, maar die heeft ook beleefd dat God is teruggekomen vanuit het vrije van zijn welbehagen. Adam, Eva opgezocht. En hoe is hij gekomen? Als een drieëne God. Als een vader die door zijn geest Adam ontdekt als zijn diepe schuld. Maar aan de andere hand ook de zoon meegenomen om in de belofte die zoon aan Adam te schenken. En toen mocht hij zeggen, kabot, de eer is teruggekomen. Want Christus, dat is toch het aangezicht des Vaders. In Christus ziet de kerk de heerlijkheid Gods. Wie Christus ontvangt, ontvangt de heerlijkheid Gods bij vernieuwing. Kabot, Adam, al Gods kinderen worden teruggebracht. Daar in die stadenrechtheid gaan ze zien dat zij zelf zich van God hebben weggezondigd. Toen is de heerlijkheid Gods geweken. Toen is de nacht gekomen. De nacht van eeuwig omkomen. In die nacht hebben ze het uitgeschreven. Hoe word ik ooit met God verzoend? En ze hebben alles gedaan om zich terug te brengen. Ze hebben misschien wel gedaan wat velen doen. Die niet kunnen wachten totdat God komt. Die gaan zelf aan het werk. Die gaan zelf geloven. Zelf een ark binnenbrengen. Zelf een belofte toe-eigenen. Omdat de nood onhoudbaar is, ik weet het. Ik moet het eerlijk zeggen. Dan gaan de mensen het zelf doen. Maar wat je zelf hebt genomen, dat moet je teruggeven. Die ark die gaat het lege kamp in uit. Daar kunt je niet mee sterven. Maar er komt toch een ogenblik. Dat ze een ark geschonken krijgen. Een ark geschonken krijgen. Ja, want geliefde vanmorgen. Is de fout van Israël niet en de zonde van Israël niet dat die ark gekomen is. Nee, dat werd al meegedaan. In oorlogstijd die ark ook meevoeren. Maar dan in de gunst des Heren. Door hem daartoe verwaardigd om die ark mee te nemen. Dan in de mogendheid Gods grote dingen gedaan. Maar hier zonder God te kennen. En hoeveel godsdienst is er die uit kracht van eigen geloof zich dingen eigen maakt die nooit God geschonken heeft. Een ark neemt die God niet gegeven heeft. Die ark verdwijnt een keer. Die bediening gaat wijken. Maar die is nooit van God geweest. Geliefde. Ieder mens. Dat weet ik. Leert het in zijn leven. In de ontdekking uitroepen. Ikabod. De eer is weg. En dan komt hij in die grote nood. En moet hij sterven. Met de vrouw van Pinaas. Sterven. De eer is weg. En dan kan ik nooit meer die eer en heerlijkheid, die gunst en gemeenschap terugkrijgen. Nooit meer. Ik kan mezelf die bediening niet geven, maar één ding. Dat geeft God nou. Dat ze het hoofd mogen buigen. En dat ze toch mogen zeggen, dat lieve recht van God. Dat zoete, dat schone recht van God. Dat moet zijn loop hebben. Ook in mijn vertoornis. Heer, als sluit u me dan eeuwig. Dan zal het zijn naar rechts. Maar tegelijkertijd roept dat volk, Heer. Dan moet ik u lasteren. De hel moet ik u lasteren. Dat heb ik hier al zo lang gedaan. Moet ik het daar dan ook eeuwig doen? Als u zegt, ja, dan zal het zijn. Maar Heer, oh, nu kan ik mijn hart daar niet krijgen. Want ik geloof toch. Ik geloof toch, Heer. Dat ik in de hel niet zal kunnen zijn. Want dan zou ik u nog nodig hebben. In de hel zou ik u nog nodig hebben. En van de zulke is de duivel niet getild. En die zullen er ook niet komen. Waarom niet? Omdat Christus voor hem gekomen is. Omdat hij Ikabod geworden is. Geen heerlijkheid. Geen gedaante nog heerlijkheid. Dat wij hem aanzagen en begeerd zouden hebben. Van de Vader gezonden. Al de zonde op hem gelegd. En hij weggezonken. Geen bodem. Ja. Kracht als een eeuwige liefde. De straf doorleden. De bodem gevonden. En weer tot leven gekomen. Het schoonkind des Vaders. Dat de Vader geeft aan allen. die in waarheid hebben liggen uitroepen, Ikabod, de eer is weg, om in de dodenstijd richting Christus de heerlijkheid Gods te ontvangen en straks te wandelen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Geliefde Ikabod, ik wilde nog wat zeggen. En ik geloof toch dat ik het niet moet doen. Maar misschien mag ik het toch zo zeggen. En dat ziet op de nood van de tijd waarin wij leven. Als u vandaag een kind zou krijgen, hoe zou u het dan noemen? Hoe zou u het dan noemen? Ik heb ook. Tijd is donker. Ikabod. Ook hier kan God zijn bedieningen wegnemen. De bediening gaat wijken uit ons land. Dan wordt het versje van Psalm 80 wat toegesloten. Keer weer. Dan kan dat niet meer. Dan wordt een gebed voor de kerk afgesneden. En dan blijft er toch één gebed over. Dat is dat laatste versje van Psalm 80. En dan mag de kerk nog zingen. Ook in deze tijd, Efraïm, dit volk rookt op de hoogte. Aanbidt alles buiten God in Christus. De kerk zinkt weg. U gelooft het niet. Of we kunnen het toch wel goed zeggen. Maar waar is de bediening? Waar is er, ook onder ons nog de ziel, die kan zeggen ja. Die ark is mij niet onbekend gebleven. In het dodelijkste tijdsgevricht, Christus geschonken. Dat bloed der verzoening aangebracht, ook op de posten van nacht. Vrijgesproken. Voor het gericht van God, gedaagd vrijgesproken. Geheel en zo. Uw zonden zijn u vergeven. Die gaan met de ark de strijd in. Om de kracht van Christus, na duizendmaal verloren te hebben, toch te mogen overwinnen. Op de dag van het sterven thuis te komen. Gemeente, de tijd is donker. Ons land verzondigt het. De kerk lijkt meer en meer op de stervende vrouw van Pinaas. Maar dan één ding. En dat was de vraag die ik zo even stelde. Zal die kerk nog roepen? Ikabod. Amen. Laten wij. Heere, verlies verleden. Wonderlijk zoals u uw kerk bekeert dan. Dan worden leven verliefd en hebben ze alles verloren. Alles verloren. Alles verloren. Heer, dan moeten ze toch overal de dood opschrijven. Maar juist in die weg alles verloren. Wordt ook het andere waarnaar Jezus verkoren. Alles verloren. Stervende tot leven gekomen. Door hem die het leven heeft gegeven om het voor zijn kerk te verwerven. Heer, Ikabod, om zo jezelf te moeten zien, het kind van de zonde en van de verlating, van de ontrouw, van de diepe val van de mens. De eer is bij ons, de heerlijkheid is bij ons niet meer te vinden. U bent geweken, maar dat u nog komt, is omdat u van eeuwigheid zich verbonden hebt aan uw kerk. En daar is de ark een teken van. Onverbrekelijke verbondstrouw. Heer, dat ons allen te mogen leren, te willen leren, zou dat nog de uitkomst mogen zijn van de verkondiging van uw woord in dit morgenuur. Hoe zal ik mijn kind noemen? Hoe zal ik mezelf noemen? Ikabod. De Heer is geweken. Misschien zijn er ook vanmorgen, Heer, u weet het. Die zeggen, ja man, zo is het. Maar ook in het verdere van het leven komt dat weer terug. Want dan zijn er weer tijden dat ik gedwaald heb buiten God. En toen ging de Heere zich achterhouden, moest ik weer uitroepen, Ikabod.
De heerlijkheid is geweken. Maar Heer, alleen dan ook maar wel eens een tijdje buiten Israël. Maar nooit geheel en al. Anders. Maar het werk gaat door. Gedenk ons allen tezamen, Heren. De kortheid van dit leven. In deze kraamkamer van de wereld. Die voor ons ook allemaal sterfkamer wordt. Maar hoe zullen wij sterven? Gedenk ons dan. In dat ene nodig. Om Jezus wil. Amen. Psalm 80 vers 11 behoudt ons Heer der lege machten. Zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altijd voor u neer. Getrouwe herder, breng ons, Heer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroosting aan. Dus 11e van Psalm 80. Zegene u en
behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.